Spreek de volle hemelse Vader, wij zeggen u wederom dank voor het grote voorrecht dat we hebben, heren, om een Bijbel te hebben, om uw woord te hebben, om te zien wat u tot ons te zeggen hebt, om te zien, heren, wat uw wil is voor ons leven, wat uw weg is, heren, dat we mogen zien dat gij voorop gaat en dat we zo mogen volgen. Heren, hoe eenvoudig dat gij het ons gegeven hebt, heren, niet alleen het eeuwige leven, maar ook het leven nu, dat eeuwige leven nu al begonnen is. En dat we nu al achter u aan mogen wandelen en mogen zien, heren, de goedheid van onze God, de grootheid van onze God, de liefde en de ontferming van onze God, de barmhartigheid. We danken u, heren, dat gij zo voortdurend bij ons zijt en ons op de pad roept, heren, waar gij zijt. En dat we, en zelfs wanneer we onze eigen weg gaan, heer, dat gij toch blijft roepen. Heer, dat we zo blijven komen en blijven volgen. Heer, we danken u voor het voorrecht om uw woord ook te lezen. Dat we ook een Bijbel kunnen lezen. Dat we dat ook zo mogen doen. Dat we daardoor opgebouwd mogen worden. Dat we daardoor de weg mogen zien, de waarheid en het leven. Dat we het licht mogen zien, dat we het licht mogen hebben, dat we het mogen ervaren. Dat in alles de Heer Jezus de eerste is. Vader, we dragen zo deze avond ook aan u op en bidden voor hen, heren, die niet met ons konden zijn, wat ook de reden. Heren, dat gij zo daar bemoediging schenkt, heren, en een trekker met koorden van liefde zoals gij doet. Dat in alles de Heer Jezus gezien mag worden en de eerste mag zijn. Vader, we bidden dan zo dat gij zo onze hart wilt openen tot dit woord deze avond. En dat we zo verrijkt mogen worden door uw daden. En over het werk uw handen, heren, daar zullen we de eeuwigheid door over jubelen. We danken u, heren, dat gij dan ook zo onze harten daardoor reinigt door dat woord, heren, en heilig, versterkt en opbouwt. En heren, dat gij ze ook deze lippen wilt zalven, zodat ze uw woord zo mogen brengen, zodat het een versterking is voor ieder leven hier. We zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen. We zijn nog in Hebreeën, dus niet te zeggen hoe lang. Zover zijn we nog niet. Ik kan nooit weten. Het 13e hoofdstuk, we zijn dus wel bij het laatste hoofdstuk. We hebben er ook al naar verschillende dingen gekeken. En ook nu willen we er naar kijken. En ik wil lezen van vers 5 en we hebben hier de laatste keer doorheen gelezen. Dus ik ga hier wat dingen met u bespreken nu. En hier staat, u wandel zij zonder geldgierigheid en zij vergenoegd of tevreden. Tevreden is een heel mooi woord. Hè? Tevreden is een mooi woord, Hebreeën 13, voor hen die dat nog niet hebben. En met tevreden met het tegenwoordige. Onze rust, onze vrede, onze tevredenheid. Dat is allemaal gebaseerd op wat we lezen in vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. De onveranderlijkheid van de Heer Jezus. De onveranderlijkheid van de Heer Jezus, daar is ons leven op gebaseerd. Want iedere morgen is het nieuw om met hem te wandelen, maar hij is dezelfde. Er is geen verandering, er is geen omkeer in zijn leven, er is alleen maar hetzelfde. Iedere morgen kun je er altijd op rekenen dat hij dezelfde is. Mooi is dat, als je zo erover nadenkt, dat hier is iemand, er is niemand van ons is zo, en er is ook niemand zoals hij dus, maar dat we zo mogen weten, dat we komen altijd naar hem toe, en we weten altijd, hij is dezelfde. We hoeven er niet over in te zitten, of dat hij vanmorgen of morgenochtend, dat hij zal misschien eens kort zal zijn, of kort aangebonden. Ik weet niet hoe je zelf opstaat, maar dat kan ook van allerlei zijn waarschijnlijk. En of door de dag heen, maakt niet uit. 24 uur per dag, en als we het 7e hoofdstuk gezien hebben, daar in vers 5 en 26, dan lezen we dat hij is altijd bezig om voor ons te bidden. En als we dan weten dat hij altijd hetzelfde is, en hij bidt altijd voor ons, Nou, dat is toch een geweldig iets. En dat geeft die tevredenheid. Dat geeft die vrede. Dat geeft die rust. Het is natuurlijk het ene na het andere. Je hebt rust en vrede en dat geeft tevredenheid. Er zijn er velen die rust niet hebben. Die dus ook tevreden niet hebben. En dan zeker de tevredenheid niet hebben. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk iets. En dat zie je. Mensen die niet tevreden zijn. Wat je ze ook geeft, ze zijn niet tevreden. En ik moest even denken aan verschillende die we door de Bijbel ook tegenkomen. Je zou bijvoorbeeld een Lot kunnen nemen, die was niet tevreden. En die zag en die begeerde. Hè? Maar ik denk ook aan een ander die toch wel heel wijs geweest is. Die is zelfs wijzer dan jij, Remco. En die heette Salomo. Maar die was tenslotte ook niet tevreden. Als hij tevreden geweest was met de eerste liefde waar hij zo blij mee was en waar hij over schreef. Als hij daarmee tevreden was geweest, dan had het niet geëindigd zoals het geëindigd is. En dat is natuurlijk heel, heel erg. Waarom? Zijn tevredenheid rust er niet in de Heer Jezus, maar zijn tevredenheid rust er in de dingen rondom hem heen. Als onze tevredenheid rust in de dingen om ons heen, dan zullen we geen tevredenheid kennen, geen rust, geen vrede. En dus het is heel eenvoudig, allemaal gebaseerd alleen maar op het fundament de Heer Jezus Christus. Is er tevredenheid te verwachten daarbuiten? Of zoeken we dat daarbuiten? Of zoeken we rust of vrede daarbuiten? Die drie die gaan zeker samen. Rust, vrede en tevredenheid. En als we dat zien en we zien de Heer Jezus, dan zeggen we, daar is mijn tevredenheid. Daar is mijn thuis. Daar is mijn thuis. Nou, dat is de rust en de vrede en de tevredenheid van het kind van de levende God. En als die er niet is, dan hebben we een verkeerde blik op de persoon van Christus. Dat kan, maar tegelijkertijd als we dat maar zien dan. Hè? Dus denk er even over na. Dus tevreden zijn. In de oude vertaling wordt het woordje vergenoegd gebruikt. Vergenoegd. Tevreden, dat kom je eigenlijk op andere keren tegen. Maar vergenoegd hier is het woord dat hier gebruikt wordt. En dat is meer, denk wij gebruiken dat woord niet zozeer, denk ik. Ik weet niet of dat iemand hier zegt, ja, ik gebruik het altijd. Ik ben altijd vergenoegd. En dus gebruik dat woord altijd. Maar ik denk dat tevreden is een, voor onze tijd is misschien meer gangbaar woord, zou ik als denken. Maar u mag gebruiken wat u wil. Daar heb ik geen problemen mee. Als u maar tevreden bent. Als je niet tevreden bent. Want het is ook moeilijk om mee om te gaan. Hè? Mensen die niet tevreden zijn. Die zijn ook echt nooit tevreden. Geef ze wat je ze wil. Maar tevreden zijn ze niet. Dan denk je, nou, als ik nou dat eens doe of dat eens doe. Werkt allemaal niet. Hè? Dat was uitgevonden. Dat je geeft. En, oh, nou, dan krijg je wat tevredenheid. Nee hoor, reken het er maar niet op. Want dat werkt het niet uit. Nou, één ding. Ik kan nu eventjes denken en dan zeg ik, nou, als je rijbewijs haalt, jullie, dan ben je tevreden. Goed. Dus maar als daar je tevredenheid vanaf hangt, dan is het ook alweer niks, hè. En als daar je rust vanaf zou hangen, dan zou het helemaal erg zijn. Goed, dus daar zullen we niet langer over gaan, daar zullen we alleen maar voor bidden. Hè? En dat ook gebeuren mag. Dan moeten we ook bidden voor de mensen die op de weg zijn, natuurlijk. Wat een bemoediging, hè. Goed, dat is wel eens. Mogen we toch ook nog lager. Dus je ziet dus hier dat hoe de Heer Jezus, hij is het fundament in al deze dingen. En hij heeft dan hier ook gezegd, want dat gaat natuurlijk samen met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En dan zien we dus eventjes daarna dat hij dat zegt. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Een geweldig iets, hè? Als je er eventjes bij stilstaat, hoe God werkelijk is, die onveranderlijke God. En de Heer Jezus die zei ook tegen de Farizeeën, hij zegt, voordat Abraham was, ben ik. En die waren wel altijd de tevredenheid kwijt, hè? Die hadden geen rust, die hadden geen vrede. En die kenden de Heer Jezus niet, wilden de Heer Jezus ook niet. En als we even teruggaan naar de psalmen, dan staat er over geschreven, psalm 90 eerst. Psalm 90. En dan komen we dat al gauw tegen. Dat is wel mooi. Dat... En daar zien we ook de eeuwigheid van God. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Een woonplaats. De Heer is onze woonplaats. En als je woonplaats altijd hetzelfde is, dan geeft het al een rust. Hè? Dan geeft het al een vrede. Is dat iedere keer veranderd? Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Geen verschil. En verder leest. Gij doet de mens wederkeer tot verbrijzeling en zegt keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Geen verandering, hè. Maar God is er geen verandering. 1000 jaar. Nou, 1000 jaar, dat lijkt van... Er is niemand van ons hier die de 1000 jaren... heeft gezien. En ik denk ook niet dat wij 1000 jaar zullen worden. En we hebben wel het eeuwige leven, dus dan tellen we niet meer met jaren. Dan is dus de jaartelling is voorbij. Dan zeg je niet meer hoe oud ben je nu. En je zou kunnen zeggen hoe jong ben je nu, maar dan zeg je niet meer hoe oud ben je nu. Hè? Dus dat gaat dan allemaal voorbij. Dus we kijken nog even verder naar Psalm 102. En daar spreekt hij er ook over. Oh, als je door die psalmen heen leest, dan word je zo rijk. In vers 28, daar lees je dat. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet geëindigd worden. Dezelfde. Oh, bij psalm 103 heeft hij dat ook. Dat is ook zo'n mooie psalm. En als je die gaat lezen, loof de Heer, mijn ziel en al wat binnen is, zijn heilige naam. Dan begint gewoon alles te borrelen van binnen. Hè? En, maar hier in psalm 103, in vers 17. Maar de goede tierenheid des Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degene die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Eeuwigheid tot eeuwigheid. De Heer die is onveranderlijk groot. En we gaan nog even verder naar Jesaja. En die schrijft er ook over Jesaja. Dan gaan we eerst naar Jesaja 41. En als je daar doorheen leest, dan kom je verschillende keren hetgene tegen dat we ook in Openbaring zien. In ieder geval in Jesaja 41, daar hebben we vers 4. Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Ik, de Heere, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Geen verschil. Want het is toch eigenlijk wonderlijk dat net als het volk van Israël, die God zo dichtbij hadden, die zo die wonderen zagen. Je ziet hoe gauw dat ze hun tevredenheid kwijt waren. Ze hadden God zo dichtbij. Natuurlijk was dat aards. Maar tegelijkertijd, God was zo dichtbij. En tegelijkertijd in minder dan geen tijd was ze ontevreden. Ontevreden. Ze hadden niet te eten. God die gaf ze te eten. En ze hadden net gegeten. En ze waren weer ontevreden. Ze gingen door de Rode Zee, ze kwamen eruit, ze liepen te zingen. Even later, ze waren ontevreden. En je ziet gewoon in dat hele leven ontevreden. Niet vertrouwen op God. En iedere keer komt dat naar voren. Hè? Dat is erg, want als je dat nou bedenkt, dat... ik moest er eventjes aan denken aan... in verband met de zondige studie, dat... in Efeze. Want Efeze, als je natuurlijk Efeze leest, dan zie je daar helemaal dat Oude Testament in, hoe dat het volk Israël door de woestijn ging en zo. En dan gingen ze het beloofde land gingen ze bekijken. En dat hadden ze natuurlijk eerst nooit moeten doen. Het was helemaal niet nodig. dat hun spionnen stuurde in het land. Waarom niet? Omdat God ze het beloofd had. En als God je iets beloofd had, dan moet je het niet eerst gaan onderzoeken. Dan zeg je, God heeft dit beloofd, dit neem ik aan, klaar. Zie, daar eindigt het onderzoek direct al. Ga je dan toch onderzoeken, dan zul je de verkeerde kant op gaan. Want dan ga je het onderzoeken met jouw gedachten, met jouw verstand, met jouw inzicht en met, ga zo maar door, alles van jou. En dat is niet van God. Want, ja, en ik kijk heel anders dan God kijkt. Wij denken heel anders dan God denkt. En zo, mijn gedachten zijn niet uw gedachten, zegt hij. Mijn wegen zijn niet uw wegen. Dus als God zegt, ga er maar naartoe, dan ga je er gewoon naartoe. Als God zegt, hier is het voor jou, en dat is in Efeze, is dat ook zo. We zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat heeft God gegeven. En dan had ik niet eens onderzoeken en zeg, zou het wel goed zijn? Vanzelf is het goed. Als God het gegeven heeft, is het goed. Er is niks dat God ooit gegeven heeft dat niet goed is. En ze kunnen alleen maar zeggen, oh, dat is geweldig. God geeft dit. Dank u, Heer. Dan gaan we verder. Dan gaan we niet zeggen, zal ik het eerst eens even onderzoeken. Zien of dat ik het wel met God eens ben. Nou, dat is God van onder indruk. Daar kunnen we wel op rekenen. Nee, ga je het onderzoeken? Of ga je het gewoon aannemen. Is iemand wel eens gegroeid in genade en kennis van de Heer Jezus Christus, die eerst ging kijken of dat het wel kan? Denk het niet. Als je dat doet, dan kom je er gewoon niet. Dan kom je ook nooit verder. Dan blijf je steken. En dat zie je dus veel door de Bijbel heen. Ook, ik denk eventjes aan een ander die ook niet tevreden was. Die was met Paulus en die schrijft ook over dat hij bij hem was. En ineens was hij weg. En dan staat er ook, de hemel heeft mij verlaten, heeft de tegenwoordige wereld lief gehad. Bom, vertrokken. Ja, dan zeker eens gekeken, wat deed hij? Ja, die ging met Paulus onderweg natuurlijk. Jongens, ja, dat is toch ook wel aantrekkelijk, niet? Ja. Dat lijkt me ook wel aardig, ja. Nou, zie, en zo gauw als je dat gaat bekijken, dan ben je weg. Dat is maar één ding. Zo eenvoudig. Oog op de Heer Jezus en verder gaan. En wanneer mensen de ogen hebben op andere dingen, aardse dingen, wereldse dingen, noem maar op. Nou, dan vind je ook dat de razen. Dat was dus ook het geval met, Salomo. Die had alles, en toen ging hij nog meer proberen. Hij zei niet, Heer, wat denkt u? Zou ik onderhand niets genoeg hebben? Dat hoor je niet zeggen, hè? Toch?
Nee, dat hoor ik niet zeggen.
Nee, ik hoor het ook niet. Nee. Als je ziet wat aan de andere kant, als iemand als Paulus neemt. Nou, die zou ik zeggen, die had wel eens kunnen zeggen. Nou, heren, ik zou het graag een beetje makkelijker hebben. Maar ja, toen hij tot bekering kwam, dan zei de Heer al tegen hem. Ik zal hem laten zien hoeveel dingen hij voor mij moet leiden. Dat staat al in Handelingen 9. Dus toen was hij net tot de bekering gekomen. En dan moet je er met zo'n boodschap naartoe. Leuke boodschap, hè? Ananias, God die zegt tegen Ananias. Ananias, ga eens even bij Saulus kijken, want hij is aan het bidden. Even wachten, heren. Weet u wel wie dat is? Ja, ik weet het. Gaat er nou maar naartoe. Want de Heer zou ook met jou praten, hè? Ja, gaat er nou maar naartoe. Ik weet wie die is. En, maar weet je wat hij allemaal gedaan heeft? Ja, dat weet ik ook nog. God is, moet je luisteren, God is overal van op de hoogte. En weet je, hij is ook op de hoogte van jou. Goed is dat, hè? Ja, maar goed ook, hè? Dat hij zo op de hoogte is van jou. En dan zegt, dat is ook geen leuke boodschap om te brengen. Soms zijn boodschappen beslist niet leuk. Het lijkt wel eens misschien, als die prediker aan de gang is, dat hij er aardigheid in heeft. Maar dat is niet altijd leuk om een boodschap te brengen die niet zo vrolijk is natuurlijk. Als je zegt, dan komt tussen, ik weet nog dat onze voorganger, die zei bijvoorbeeld, als iemand het moeilijk heeft. En zei, pastor zei we dan, die heeft moeilijk. Oh, dat is goed, laat maar zitten. Waarom? Ja, dan kan niet tot de Heer komen, hè? Was het eerst maar goed moeilijk hebben. Die zat er helemaal niet mee dat als een kindje moeilijk had. Nee, als je goed moeilijk had, dan kwamen mensen tot de Heer. Als ze niet geen moeilijkheden hadden, dan groeiden ze ook niet. Dus En is het niet waar? Als het moeilijk is, dan gaat het beter. Als wanneer het allemaal makkelijk gaat. Ja, dat denk je niet. Dat denk je niet. Je denkt dat het allemaal een beetje voor de wind gaat. En zeggen, oh, ja, nee, hoe is het? Oh, prima. Ja. Als ik met de buren spreek, hoe is het? Oh, ja. Nou, net van de fiets gevallen. Ja. Maakt allemaal niet uit, hè. Maar dat is niet. Maar de rust en de vrede in de Heer Jezus Christus en de tevredenheid met hem. Wat een leven is dat, hè. Wat een leven is dat. Nou, dus deze Dimas, die was er vandoor gegaan, die was de wilde. Je hoort ook dat, nou, daar had niet meer van hem. Nou, ik weet niet of dat hem straks zullen zien, daar ben ik niet meer op de hoogte, dat de Heer me niks van vertelt. En daar ben ik ook niet meer bezig. Dus daar gaat het me niet om. Maar het gaat erom, zou die blij geweest zijn? Ik zou vertellen, ik heb best heel wat mensen gezien over de jaren, die met de Heer wandelden, en ergens, net als Demas, heeft de wereld ze getrokken. En zijn ze blij? Zijn ze tevreden? Hebben ze rust en vrede? Nee. Nee. Ik zeg niet dat ze verloren zijn. Daar gaat het me niet om. Het gaat erom, hebben ze rust en zijn ze tevreden? Nee. Want misschien doen ze wel net alsof. Want de meeste mensen zijn natuurlijk goede toneelspelers. Ken je dat, toneelspelen? Ja, zo iedereen kent toneelspelen. Iedereen doet ook wel eens toneel spelen. Huh? Doe je ook wel eens mee aan toneel spelen? Vels? Zijn er twee Fransen? Dat schiet op, hè? Ze voelen zich allebei aangesproken. Ja. Dan kijk je naar die andere, hè? Dat is toch wel mooi. Ja, in het 44ste hoofdstuk staat dit nog een keertje. Oh, er staat trouwens een paar andere dingen er ook bij. Dat is ook nog een hoop van Jesaja ook nog. Hè. En in de stad in het 3e vers moet kijken. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op de droge. Dat is tevredenheid. Dat is vrede, dat is rust. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zo, dat is mooi. En in vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser. De Heere, de Heer Schade. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. Is er geen God. We hoeven niet te twijfelen, hè. We hoeven nergens aan te twijfelen. Dat is de rust. En de vrede die we mogen hebben in de Heer Jezus Christus. En Jesaja is natuurlijk een rijk boek. Aan dat. Moet even kijken naar het volgende hoofdstuk, 45. Ja, en dan vers 22. Wend u naar mij toe. Word behouden. Al ga einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Nou heb ik wel eens het idee. Ik heb wel eens het idee dat mensen, wanneer je zoiets zegt, dan gaat het over de behoudenis, dus dan gaan ze er verder aan voorbij. Ik ben behouden, dus dat is niet meer voorbij. Maar dat is juist de volheid van de behoudenis. Wanneer je voortdurend ziet op hem. Wanneer je voortdurend het oog gericht hebt op de Heer Jezus, dan leef je in de volheid van die behoudenis. Komen we straks trouwens ook tegen in Hebreeën 13. Maar dan leef je in de volheid van die behoudenis. Ziet u dat? Wend u naar mij toe. Hoe vaak zitten we ergens naar te kijken en zoek je een oplossing en wil je een antwoord en ga ze maar door. En zolang als je met dat daarmee bezig bent, schijnt er wel niks naar voren te komen. Hoe komt dat toch? Hoe komt het toch dat wanneer je een vraag hebt of je zegt, God, hoe moet ik hier nou mee omgaan? En het is net of dat er niks komt, hè. En wat zegt God dan? Als je het nou eerst eens allemaal aan mij overgeeft en eens bij mij laat, dan zal ik je daarna laten zien. Eerst mijn vertrouwen. En daarna krijg je het te zien. Maar niet eerst denken en zo, dat hebben we ook wel gemaakt, zo zal het wel zijn. Zo zal het wel zijn. Nou, zo wordt het helemaal niet. Maar luister, God is een schepper. Dat was hij in Genesis 1 en dat is hij geweest tot Openbaring 22 en dat is hij nog vandaag. En hij heeft nieuwe dingen. Hij gaat niet met die oude dingen van u en mij aan de gang. Dat zou saai worden. Dat zou toch niks zijn. Hij is bezig met het nieuwe. En hij geeft, die dan in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, dus mijn gedachten en mijn ideeën en mijn, noem maar op, dat is voorbij. Het is nu het zijne. Oh jongens, dat is toch veel beter. Dat is niet te vergelijken, veel beter, hè. Dat is dus zo geweldig, zo bijzonder, dat we dat mogen hebben. Dus leef in de volheid van die behoudenis. Want dat is de bedoeling. En dat is wat God voor ons wil. Dus je ziet dat hier door Jesaja ook heen in zo'n rijkdom. Dus nu gaan we nog even terug naar... laat ons even kijken nog in Openbaring, het eerste hoofdstuk. En wat heel belangrijk is in je leven, is dat je voortdurend een goed gezicht hebt op de Heer Jezus. Een goede gedachte hebt over God. En dan heb je ook een goed leven met God. Dat betekent niet dat alles van een leien dakje gaat, maar daar gaat het ook niet over. Want dan is het in zijn hand. En als alles in zijn hand is, ja, dan is het goed. Vergeet niet dat hij zegt in het eerste hoofdstuk dat de tijd is nabij in het derde vers. Maar in het vierde zegt hij, vertelt hij dit. Genade zij u en vrede, dit is vers 4, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde. Hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft, in zijn bloed. Zie je dat? Dus hij heeft alles gegeven. En hij is nog steeds dezelfde die alles geeft. Maar... hoe goed bent u en hoe goed ben ik in het ontvangen, het aannemen, het zeggen, dank u Heer, dit is uw weg, die zullen we gaan. Nou, dat wordt wel eens anders, hè. Maar als je ziet wat hij gedaan heeft, ik was vanmiddag nog daar in Efeze, het derde hoofdstuk. En de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde van onze Heer Jezus Christus. Dat is geweldig. En als je denkt dat de Vader de Zoon gegeven heeft. En uit de diepte van die liefde komt hij naar ons toe. En geeft hij ons zijn leven. Nou, dat gaan we zo meteen ook nog wat verder bekijken. En ik lees nog even door hier. En die ons gemaakt heeft tot koningen, priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt op de wol met de wolken. Dus daar zien we ook, dat is na de opname. Dus de 7 jaar daarna. En alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten draden zullen over hem wel bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Zegt de Heer, die is en die was en die komen zal. De Almachtige. Zie je die onveranderlijkheid van de Heer Jezus. Hè? Daar hebben we het dus nu even over. Hij is dezelfde. En hij is degene die we mogen vertrouwen. De onveranderlijke God. Malachi schrijft erover. Dan schrijft hij het nog eens een keer in vers 11, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Ik vind het mooi als ik Psalm 23 lees, en dan de eerste en de laatste. En dan zit je er mooi tussen, daar is die herder. Hè? Dan zit je er mooi tussen. En die herder leidt van het begin tot het einde. Er is zo'n rustige aanwezigheid van die herder, hè. Hij is de goede herder, die voor zijn leven geeft voor de schaapjes. Hij is de grote herder, die zijn schaapjes leidt. En hij is de opperherder, die voor zijn schaapjes komt. Oh, wat een herder, hè. De eerste, de laatste, het begin en het einde. De Alpha en die Omega. Dat is de Heer Jezus. Oh, als je zo met hem leeft, wat een leven dat dat in is. Hè? En we lezen nog wat verder hier. En dan zien we in vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. Zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leeft en ik ben dood geweest. En zie ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En hier heb je dan ook nog, hij heeft ook de sleutels. En er is niemand die die sleutels van hem af kan nemen. En er is niemand die je leven ook kan nemen. Zie? Want hij heeft de sleutels. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. En er is niemand die die kan ontnemen van hem. Zo, je kan geen seconde voor je tijd gaan. Zelfs al hebben ze 3 geweren op je hoofd staan. Maakt niet uit. Het gaat erom. Hij heeft dat in zijn hand. Hij heeft alles in zijn hand. We zongen dat wel eens. He's got the whole world. In his hand. Nou, en die mensen die proberen er allemaal weg te raken. Dat is niet zo slim. Dus je ziet hier, hè. Hoe mooi het is dat hij dat zegt. De eerste en de laatste. Vrees niet. Dus hij komt tot jou persoonlijk. Moet luisteren. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En wat betekent? Daar zit jij tussen. Eerste en laatste. En dan, als je dan dat onderwijs van de feest hebt. In hem. Ja. Dat kan niet rijker. Wat een rust, wat een vrede en wat een tevredenheid. Dat we dan mogen ervaren. Maar, je ziet ook door het leven heen, kom je dingen tegen natuurlijk. Hè? En je ziet ook door de Bijbel, die dingen die je tegenkomt. En als iemand zijn hart daar tegen inzet. Er was er eentje die heeft dat heel sterk gedaan. En die kwam Mozes tegen in Exodus. En die zei, en soms gebruiken ze dit wel eens verkeerd, maar we gaan het gewoon gebruiken zoals het is. Die zei 10 keer, hij begon met te zeggen, ik ken de Heere niet en ik gehoorzaam niet ook niet. God die bleef bezig, maar hij verhardde zijn hart. Farao verhardde zijn hart 10 keer voordat dat. God het verharden. Als iemand vaak genoeg zegt, ik wil niet, dan zal die op den duur niet weten hoe die zou moeten. Die raakt dus echt helemaal de weg kwijt. Ja? Dus het is heel belangrijk, dat zien we hier, komen zo terug hierbij, kijk maar even terug naar Hebreeën, en dan gaan we even kijken, even verder. We hebben hier geen blijvende stad, dat is al duidelijk. Ik ga even een sprongetje maken nu en dan gaan we dat gelijk zien. Maar even kijken naar vers 20 van Hebreeën 13. Dus nu zijn we in Hebreeën 13. En er staat, de God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed van het eeuwige testament, uit de doden heeft wedergebracht. Namelijk onze Heer Jezus Christus. En dan moet je denken. Wij zijn in hem. In hem. Dus dat is je wat wedergebracht. Ja? We kijken wat er dan komt. Hier hebben we te maken met volwassenheid. Die volmaak u in alle goed werk. Opdat gij zijn wil mocht doen. Dat is mooi. Hey. Zo God die is bezig zo in ons leven dat we zijn wil mogen doen. En nou is er een mogelijkheid, dat er in de mensen hart iets daartegen is. Hè? Dat er iets daartegen is. Wil je zijn wil doen? Dat is het mooiste dat er is. Waarom zou die mens daartegen zijn? Is hij bang dat hij zijn eigen wil niet verder kan uitwerken? Is er misschien iets dat die mens denkt dat hij beter weet dan God? Zou dat het zijn? Zou het zijn dat de mens werkelijk denkt dat hij beter weet dan God? Dat is niet slim, hè? Als je nou eventjes nuchter de zaak bekijkt en je gelooft dat God de hemel en de aarde geschapen heeft en alles wat er op en erin is, en je ziet hoe die zelfs die mens gemaakt heeft, zelf al is die zijn eigen weg gegaan, maar nog, kijk eens naar die mensen, bijvoorbeeld, dan staat hier achter mijn kastje, en dan denk ik dat die mensen die heel wat gedaan hebben, maar God die heeft ons ogen gegeven, nou, die kunnen van alles onderscheiden, hè? Die kan jullie allemaal onderscheiden met mijn ogen. Maar tegelijkertijd, ik kan je ook onderscheiden met mijn oren. Dus het is toch wel bijzonder hoe God, heb ik nog maar een paar dingetjes genoemd, maar zo kun je door het hele lichaam van de mens heen gaan en ziet hoe bijzonder dat God ons gemaakt heeft. Ja? En dan zou je zeggen, oké, zou je het zelf anders gedaan hebben? Ja, waarschijnlijk wel. Maar nu krijg ik een volgende een vraag. Zou je het beter gedaan hebben? Nee. Dus je zou het niet beter gedaan hebben. Je zou het wel anders gedaan hebben, maar niet beter. En zo zie je al die dingen om je heen. Moest denken eventjes nu, het is voorjaar, tenminste bijna voorjaar. Dan gaan we de datum ervan. Maar de bloemen die komen uit de grond. Je ziet de hovenier, die hangt er ook een beetje meer bij nou. Die bloemen die komen uit de grond. Overal zie je de kleurrijkheid ervan. Hè. Hoe bijzonder dat is. Schitterend zoals dat is. Hè. Zo heeft God het gemaakt. Dat zo allemaal kan groeien. Dat iets dat absoluut dood leek, in ieder geval voor ons, voor het bovengrondse, zouden we eens kunnen zeggen, dan eens zie je van liever leek komt er weer dat leven, hè? Dat leven, ja. Ja, nou, dan ben ik technisch geïnformeerd door de hovenier, dat de sapstroom die stopt alleen, maar de boom die sterft niet af. Zo, dat heb ik wel eens gezegd, dat ja, die boom. In ieder geval, ik zal het nu anders uitdrukken, want anders krijg ik moeite met de hovenier natuurlijk. Hè. Maar het lijkt voor ons dat in de winter is alles afgestorven. Alles afgestorven. En in het voorjaar gaat het allemaal weer leven voor ons. En dat is toch bijzonder. Dat kan toch geen mens bedenken. En die God die komt bij je en die zegt, nou zo wil ik je leven ook laten bloeien. Houd er even rekening mee tegelijkertijd, dat God die heeft in het begin, in de schepping, heeft hij een paar dingen gelegd. En een van die dingen is, hij heeft vierjaargetijden gegeven. Nou is niet in ieder land dat jaargetijd hetzelfde als bij ons, maar wij hebben die vierjaargetijden. Zo, we blijven maar eventjes in het land waar we het kennen. En is het ook duidelijk voor jullie in je geestelijk leven dat je die vierjarige tijden tegenkomt? Dus je komt ook een tijd tegen wanneer het najaar wordt. En het is net of dat leven, dat geestelijke leven, wordt afsterft. En dan net of dat het eventjes in de winter stilstaat. En dan krijg je het voorjaar van je geestelijk leven. En dan begint dat weer op te bloeien. En dan komt die zomer er weer aan. En dan gaat het weer vrucht dragen. Zie, zo is dus ook ons geestelijk leven. Hè? Dus niet altijd toppie. Nee, dus er zitten dus die tijden ook in. Van najaar en winter. En dan komt het voorjaar weer. En dan, maar dat is in de rust met de Heer Jezus. Zie, want het is zijn schepping. Is zijn schepping. En hij doet met die schepping, ook met die nieuwe schepping, of liever gezegd, vooral met die nieuwe schepping, wat goed is in zijn ogen. Hij is bezig om ons tot volwassenheid te brengen. En om dat te doen, neemt het heel wat. Om ons te vormen in de gelijkenis dus van de Heer Jezus, om ons in die volwassenheid te brengen, in die rust, in die vrede, in die tevredenheid met hem, die het leven is, die het licht is. Zie? Zo, daar is God mee bezig hier. Die u volmaken in alle goed werk. En moeten kijken wat er dan staat. Op dat. Er staat weer zo'n mooi woordje. Hè, dat op dat. Gij zijn wil moogt doen. En nu zeg ik even, ik denk. U kunt daar dus mee doen wat u wilt. Ik denk dat de meeste mensen daar tegen strijden om zijn wil te doen. Dat is het mooiste dat er is. Dat is het rijkste dat er is. Niet omdat we het allemaal met God eens zijn. Nee, helemaal niet, want zover kunnen we nog niet zien. Maar wanneer God verder gaat met ons leven, dan gaan we dat beetje bij beetje zien. En zien hoe hij ons geleid heeft en wat een rijkdom dat is. En dan is het iedere dag een stapje verder. Stapje voor stapje. God die laat ons niet volgende week zien. Hij laat ons zelfs niet morgen zien. Hij laat ons zelfs niet 5 minuten van nu zien. Hij laat ons alleen maar op dit moment zien en hij leidt. Dat betekent leiding. Vertrouwen op iedere volgende stap. Dat is 1 stap tegelijk. Dat is leiding. Valt vaak niet mee van. Mensen hebben moeite om leiding aan te nemen. Ben je makkelijk geleid? Of ben je er eentje die er nogal tegenaan worstelt? Of er tegenaan stribbelt? Tegenstribbelen. Dat kennen we dus ook. Maar heeft je dat wel eens profijt opgeleverd? Toch niet. Toch. Hoofdpijn. Hoofdpijn en een hoofdpijn. Ja, dat is inderdaad. En ken je dat? Dat je tegen God aan het worstelen bent. Zeg, of is het u vreemd dat Jacob, wat deed hij? Die worstelde met God. En dan kan je wel zeggen, ja, maar hij overwon toch? Ja. Ik heb net zo lief die overwinning niet dat ik er lam uit moet komen. Hij was wel lam nadat hij geworsteld had, hè? Tot hij draagt hem even weg. Hè? Maar dat kan je beter niet hebben. Dan lijkt het misschien wel mooi dat je een goede worsteling gehad hebt. Maar dan kan je maar beter eventjes toegeven, denk ik, hè? Heren, wat is uw weg? En hij streed tot het einde toe. Want hij had geen rust en vrede en tevredenheid in wat God deed. Kijk maar eens naar het hele verhaal met Jozef. Voor hoeveel jaar? Nou, 13 jaar voor de tijd dat Jozef naar Egypte ging en tot die onderkoning werd. Maar dan heb je nog verscheidene jaren ook dat hij in de gevangenis gezeten heeft daar. Dus dat de... En dat die, toen die onderkoning werd, hebben we eerst 7 jaren overvloed. En dan zijn ze weer een jaar of wat in de maan gereid. Dus dan zit je al een eindje door de 20 jaar heen, zeg maar 23 jaar. Wanneer dat eindelijk de zonen van Jacob bij hem kwamen. Maar dan ben je nog weer een heel eindje verder, wanneer ze de tweede keer kwamen. En in al die tijd zat hij... Hij was Jozef kwijt. En daar zat hij. Je kunt zien. Er was geen ontevredenheid. Dat is verschrikkelijk iets. Want het heeft niet alleen je eigen leven. Maar de levens die om je heen zijn. Want wat gebeurde er? Die zonen van hem. Dat waren toch geen kleine jongens. Misschien, hoe oud zou die geweest zijn?
Ouder was Jozef, die was ruim 30. Dus.
Kijk, dan zit je al aan de 50 in ieder geval. Ja, hij was al 47, al bijna 40 bij de tijd dat hij hun zag. Dus ze zat al wel over de 50, net als Ruben. Zeker veel ouder geweest. Moest kijken. En dat waren dus geen kleine jongens meer. En toch moesten ze nog luisteren naar Jacob. Ze konden niet eerder terug. En ze luisterden naar wat hij zei. En ze zeiden. Ik denk toch. ik denk toch dat iemand net als Ruben, die had toch wel kunnen zeggen tegen Benjamin, kom maar, joh, ga nou toch mee, we geven wij erom. Dat was niet het geval, hè? Dat was niet het geval. Denk even na over de dingen, wat ontevredenheid kan doen. Hoe het een regie kan hebben over een hele volkstam. Je kan dit gerust een stam noemen natuurlijk, een hele volkstam. Want ze gingen met 70 man naar Egypte toe. Die mensen onder die druk zaten. Van die ene vader. Die gewoon niet tevreden was met wat God deed. En tegelijkertijd, als je terugkeek op zijn leven. En je zag, hij heeft toch wel wat dingen bedrogen. Dus het was niet dat hij zelf zo goed ging, nee. Maar hij was het in ieder geval niet eens, hij zag niet de hand van God. En toch had God hem beloofd dat hij hem zou zegenen. Maar hij leefde niet in die zegen. Moet je luisteren, God heeft u beloofd, als u de Bijbel leest, hij heeft u beloofd dat hij u zal zegenen. Bent u gezegend? Zie, God die zegt, ik ben gezegend. Met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. En als ik vanuit die zegening hier leef, dan is het leven een zegen. Als ik probeer mijn eigen weg te gaan, dan is het een disaster. Dan is het in ieder geval allemaal verkeerd. Volgt u? Het is een hele eenvoudige zaak eigenlijk. Maar het is iets waar we makkelijk overheen leven. Hè? Ja, maar God, die moest toch eigenlijk zus doen of zo doen of wat ook maar. En we hebben onze eigen gedachten. Wat een wonder dat er geschiet. Als we werkelijk ons leven overgeven aan God. Kijk maar, die volmaken u in alle goed werk. Opdat gij zijn wil moog doen. En dat is de zegen. De wil van God mogen doen. Dat is de rijkdom. De wil van God doen. En nu is God bezig. Om dat te doen in ons leven. Ziet u het? Daar is God mee bezig. Is het moeilijk? Of is het rijk? Gaat God verder? Ja, God die gaat verder. God die stopt gelukkig niet. Maar, dat kan natuurlijk wel. Als iemand lang genoeg nee zegt, dan houdt God een keer op. Zou je dat willen? Nee, ik ook niet. Ik wil dat God doorgaat. En dan gaat het er niet om hoeveel, mag ik het even zo uitdrukken, hoeveel fouten dat ik maak. Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om hoeveel fouten dat je maakt. Nu ga ik het anders zeggen. Het gaat er ook niet hoeveel zonde dat je doet. Het gaat er eerst ook om, wil je verder. Zie je, want als je geen zonde meer zou doen, je zou geen fouten meer maken, ik noem ze even allebei tegelijk. Dan zou je denken dat het is omdat je goed doet. En dat is niet het geval. Dat is niet het geval. De meer dat je overgeeft, de meer dat je ziet. Het is Gods werk. Wat een rijkdom. Wat een rijkdom. Ik ben maar een knoeier, Frans. Zo, je ziet hier dus... Moeten kijken wat er nou staat, want we zijn nog niet helemaal klaar. Die volmaken we in alle goed werk, omdat gij zijn wil mogen doen. Werkende in u. Werkende in u. Mooi is dat, hè? Werkende in u. Is hij aan het werk in u? Ze zitten allemaal nog met de zwaaien vanavond. Nou, dan komen er nog wel meer bij ons. werkende in u. Ziet u, is dat een van de grootste moeilijkheden misschien? Dat werkende in u? Dat hij aan het werken is in je en je zegt, wat is er aan de hand? Is dat moeilijk? Hebben we daar moeite mee? Best mogelijk. Best mogelijk. En hij is zo aan het werk. Wat betekent dat als hij werkende in u is? Wat voor werk zou het zijn dat God mee bezig is? Is hij bezig aan het werk dus om de dingen van onszelf weg te halen en de dingen van hem erin te zetten? Om het even plat uit te drukken. Hè? Dus de dingen van Ko moeten eruit en de dingen van de Heer die moeten erin. Is dat het werkende? En is dat hetgene waar de mens moeite mee heeft? Zijn de dingen waar ik zo aan gewend ben, wil ik die graag vasthouden? Dan ben je zo vergenoegd mee, hè, met die dingen van jezelf. Die zou je gewoon knuffelen, hè. Al die lastige dingen. Je denkt misschien wel dat ze leuke dingen zijn. Je bent er in ieder geval aan gewend. En dan zegt God, we zullen dat toch maar eens losmaken. En werkende. Zo is je mee bezig. Wat een werk, hè. Wat een werk. Ja, ik heb een voorbeeld, maar dat durf ik eigenlijk niet te gebruiken. Dat moest ik ook knoopje voor knoopje losmaken. En dat duurde een hele tijd. Terwijl ik helemaal vast zat met mijn arm. Maar dat is al lang geleden. Maar het was wel moeilijk. Het was wel moeilijk. Het zat ook ergens binnenin. En dan moest je knoopje voor knoopje, zijn eigenlijk allemaal knopen. En dan moet je allemaal losmaken. Dat denk je, Remco. Ik denk niet dat jij dat ooit meegemaakt hebt. Ik denk ook niet dat een koekenbakker dat meemaakt. Ik denk zeker dat ze dat op de rechtbank niet meemaken.
Ik denk in een koek.
De nageboorte. Ik weet niet hoeveel dat er van die knopen aan zitten. En dan zat je er zo ver in. En dan deed die één voor één moest je die afpellen. Af en toe was er zo'n koe die zijn nageboorte kwam er niet uit. En dan moest je, ging ik er wel eens in. Niet altijd op die manier, maar tegelijkertijd als ze. En dan zat ik ineens aan het denken, wat een werk dat het was. En als die koe dan ging drukken, dan is het net of dat je arm eraf geklemd werd. Zo, geeft een beetje een idee hoe, het is natuurlijk maar een raar voorbeeld, dat weet ik, maar hoe intensief dat God met ons bezig is, werkende, en ik zeg dat is een werk, en is hij bezig te dit losmaken, en dan dat nog eens losmaken, en dat knopje daar nog eens losmaken, en het zijn echt knopen, die worden zo ongeveer zo groot, en die moet je zo losspellen. Eén na de ander. Wat een werk. Wat een werk. Iedereen heeft misschien een soort gelijk voorbeeld. Het was hetgeen dat ineens naar voren kwam. Maar ik weet wel dat het was werkende. Werkende. Moeizaam. Moeizaam. Een van de meest moeizame dingen die ik gedaan heb waarschijnlijk. Lief dit? Ik zie dat God is aan het werk. Werkende in u. Moet je kijken wat ernaast staat. Hetgeen voor hem wel behagelijk is. Zo, hij is bezig met het welbehagen. Het welbehagen. Hetgeen waarin God behagen schept. Wilt u dat God door u heen leeft naar zijn welbehagen? Niet naar u of mijn welbehagen, maar naar uw welbehagen. Heer, leef zo door me heen naar uw welbehagen. En dat is alles wat ik vraag. Verder is er niks belangrijk. Als God zo door me heen wil leven naar zijn welbehagen. Want ik zou niet weten hoe God het anders wil. Ik zou niet weten hoe God het wil. Ik vraag wel dat zijn wil in mijn leven mag geschieden. Nou, daar is die, zie je dat? Werken die nu hetgeen voor hem wel behagelijk is. Door Jezus Christus. Zie je dat? De Heer Jezus. Dus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. God die is bezig, de Heer Jezus, dat lezen we in de Bijbel, dat de Heer Jezus, die is al het welbehagen van de Vader. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. Dat was op de berg ter verheerlijking. Maar tegelijkertijd, de Heer Jezus is onze verheerlijking. Wij zijn ook in hem verheerlijkt. En de Vader is in de Zoon verheerlijkt en de Zoon is in de Vader verheerlijkt. En je ziet dus hoe God een heel werk doet. Zin? In die verheerlijking. De Vader in de Zoon in de Vader. En dat wij zijn dan in hem verheerlijkt. Wonderlijk is dat, hè? Dat wij ook, je zou zeggen, even terug naar wat we zijn. Wat zijn we? Of liever gezegd, misschien om te zeggen, wat waren we? Als je dat eventjes nagaat, daar in Genesis 3, wat die mens was, en waar die vandaan kwam, en dat God die mens opricht, en dat hij iets zo bijzonders voor hem heeft, dat hij in Christus verheerlijkt wordt. En dat zodat de Heer Jezus in ons verheerlijkt wordt. Zie, het is ook de bedoeling natuurlijk van God dat hier, terwijl we hier op aarde zijn, dat God in ons verheerlijkt wordt. Dat de Heer Jezus door ons heen verheerlijkt wordt. Daar is God mee bezig. Dus wanneer je zegt werkende, dat is een geweldig werk, want God is ermee bezig om ons te vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus, maar tegelijkertijd ook dus dat de Heer Jezus door ons verheerlijkt wordt. Dat is toch wel een heel werk, als je dat ziet. En als je dan ziet waar we vandaan gekomen zijn, hè? Als je ziet dat God ons uit die put getrokken heeft, uit de duisternis getrokken heeft, hè? En dan overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde, dat is toch wel heel bijzonder. En dan zeg je, ja, dan heeft God toch, ja, dan wil ik toch graag zijn wil doen. En dan wil ik toch graag zijn welbehagen doen. Dat hij dat door me heen doet, want het is natuurlijk niet mogelijk dat ik het doe. En dan gaat hij nog verder met te zeggen, dit is in alle eeuwigheid. Dus het is niet zomaar voor even, maar het is voor een eeuwigheid. Doch ik bid u broeders, verdraag het woord deze vermaning. Vermaning heeft ook, is ook tegelijk het woord vertroosting. Vertroosting. De Heilige Geest is als de trooster gekomen. En is gekomen om je te vertroosten. Maar vertroosten houdt in vermaning. Vertroosten zonder vermaning is niet mogelijk. Hè? Want tegelijkertijd als we vertroost worden, dan wordt er toch een vermaning niet verder doorgaan. Verdraagt. Zo, dat is ook zo'n mooi woord, verdraagzaamheid. Hè? Verdraagzaamheid. Hoe verdraagzaam bent u of ben ik? Want ik heb in het kort geschreven. Hij heeft het geschreven. We gaan nog eventjes terug in het hoofdstuk. We hebben het even eerst genomen. En dan gaan we terug. We waren bij vers 8. En er zijn een paar versen die mag u voor uzelf bestuderen. Die ga ik verder niet onderwijzen. En dat is vers 7 en vers 17 en vers 24. Dank u wel. Die kun je voor jezelf bestuderen. Ja. Maar vers 8. Dat Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En dan is eigenlijk eenvoudig. Het laat los. Nu werkt het zo. Moet even luisteren. Het werkt zo. laat los de dingen die u geen vrede, dus geen rust, geen vrede, geen tevredenheid brengen. Laat los. En pas daarna kun je aannemen de dingen die rust en vrede en tevredenheid brengen. Of, ik kan het ook zo zeggen, dan kun je ontvangen de volheid van de Heer Jezus, die de rust, de vrede en de tevredenheid is. Maar het laat dus zien dat we moeten eerst loslaten. Dat is best apart eigenlijk. Ik moet even terugdenken, toen wij pas tot bekering kwamen en we gingen dus altijd naar de kerk en nu gingen we naar een evangelische gemeente. En dus daar gingen we naartoe. Maar het is wonderlijk hoe je denkt, ik weet niet, misschien hebben geen van jullie ooit zo gedacht, maar toen kwam die gedachte wat naar voren. Ja, we verlieten nu die kerk, maar we werden dus, daar waren we dan lid van. Maar nu gingen we naar die evangelische gemeente en daar werden we niet direct lid van. Dat kon niet, we moesten eerst gedoopt worden. Voorheen en pas daarna zouden we. Oké, dus dan hadden we een tijdje. Maar ik zeg tegen die voorganger dus. En gewoon de voorganger later. Ik zeg, maar hoe moet dat nou in tussentijd? Altijd lid geweest van een kerk en nu geen lid. Wat ga je dan doen? Veronderstel dat er iets is. Ja, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Want je hoeft niet lid te zijn van een of andere kerkgemeenschap. Dus daar kwamen we van lieverlee achter. Maar ik moest er nog eventjes aan terugdenken. Ik weet nog dat mevrouw tegen me zei. Ja, maar hoe kan dat nou? Dan zijn we voor een poosje zijn we geen lid ergens van. Nee, nou, het is allemaal goed gekomen. Allemaal goed gekomen. Maar eventjes het voorbeeld ervan wil ik even voor u meenemen. We moesten dus eerst dat loslaten. Eerst dat loslaten. En dan moesten we dus, hadden we een periode als het ware van wachten. En daarna konden we iets anders aannemen. Zie je het? Nou, datzelfde is. Oké, er zijn dingen in je leven die je geen vrede geven, liever gezegd die de vrede wegnemen. Laat los al die dingen, wat het ook maar is, die je vrede ontnemen, die je geen vrede geven, die je geen rust geven, die je geen tevredenheid geven, laat los. En dan zou je dus eventjes hebben, net of daar niks hebt. En daarna kun je aannemen, ontvangen. De dingen of hem. Die rust is, die vrede is, die tevredenheid is. Daarna kun je in volheid met hem verder gaan. Hier is dus net of dat er eventjes als het ware een stilstand is. Ik heb het er net ook eventjes gehad over de vierjarige tijd in ons leven. Al die dingen die vloeien met elkaar. Hè? Dus die gebeuren met elkaar in die tijden. En neem gewoon aan dat je best een keertje in je leven een jaar getijd kan hebben van een najaar en van een winter. En dat komt niet precies in het seizoen zoals wij die in het land hebben natuurlijk. Hè? Het kan op een heel andere tijd vallen. Dus dat heeft er niet direct mee te maken. Het kan er mee te maken hebben, maar in wezen niet. Er is niets als we in de vrede, in de rust, in de tevredenheid van de Heer Jezus zijn, is er niets dat ons dat kan ontnemen. Er is niets. Het is gewoon wanneer we naar andere dingen kijken, dat we daarmee bezig geraken. En wanneer we daarmee bezig zijn, dan ontvalt die rust en die vrede en die tevredenheid. Zo, daar gaat het dus hier over, want het gaat erover, de Heer Jezus, hij is dat fundament en alleen in hem. Alleen in hem. Zie, we zijn vaak met de dingen eromheen bezig. Die geven geen rust. Die geven geen vrede. Die geven ook geen tevredenheid. We denken bijvoorbeeld als ik nou, ik moest eigenlijk dit of dat hebben. Ik moest een nieuwe bus hebben. Nou, dat zal me tevredenheid geven. Hè. Nee, dat kan je meer onvrede geven. Want veronderstel dat je er een kraas op krijgt op die nieuwe. Hè. Dat doe je... Dan is dat verschrikkelijk natuurlijk. Dan is alle vrede ineens de deur uit. Ja? Dus goed, zo kun je natuurlijk 101 vergelijkingen hebben. En voorbeelden hebben, liever gezegd. Dus je ziet de dingen die we hebben. Wat het ook is. En soms kan het zelfs zo zijn dat we iets hebben. Daar we toch wel op gefocust zijn. En dat neemt God dan weg. Want die zegt, ja, daar ben je veel te veel mee bezig. Dat zal ik maar eens wegnemen. Dat is allemaal genade dat hij dat doet. Maar op dat moment zie je het niet als genade. Op dat moment zie je het als een last. En God is in genade met u aan het werk. Werkkunde. Om dingen ook weg te nemen. Waar je je ogen op gericht hebt. Waar je zegt, ja, ik ben toch blij dat ik dat heb. Nou... Als dat zo is, zegt God, dan zal ik dat toch maar eventjes aan de kant zetten. Dan zal ik dat maar uit de weg halen, want dan heb je er alleen maar last van natuurlijk. Wat dat ook kan zijn in je leven. Dus soms heb je ergens echt je zinnen opgezet. Heb je wel eens je zinnen ergens opgezet? Dan is dat dus zo, dat God die zegt, nou laat ik dat nou maar voor je wegnemen. Want dan ben je daar alvast vanaf. Maar zo zie je dat natuurlijk nog niet. Dat duurt even langer. Hè? En haalt hij dat weg. En kijk. Zullen we dat uit je gezichtsveld halen. Zodat je tevreden mag worden. In mij. In mij. Wat een leven is het. Als al je rust, vrede en tevredenheid in de Heer Jezus is. Dat is pas het echte leven met de Heer Jezus. En dan maakt het niet uit wat we wel of niet doen, wat om ons heen gebeurt. Zo God is werkende in uw leven om te volmaken, omdat je blij bent om de wil van God te doen. Zoals we dat hier ook gelezen hebben in deze laatste verse daar. Dus God die is ermee bezig in je leven. Bijzonder, hè? Wanneer we eerst tot bekering komen, als ik het zo mag uitdrukken, dan denken we dat de wereld die ligt aan onze voeten en we zullen die wereld wel eens even bekeren, want dat is natuurlijk heel hard nodig en dat is ook zo. Dat zal niemand tegenspreken. Maar dan komen we tenslotte na een poosje tot ontdekking dat God er toch wat anders naar kijkt als dat ik er naar kijk. Zelfs heel anders. Ik ben natuurlijk zelf heel erg bezig geweest om iedereen tot bekering te brengen, maar dat viel nog niet zo hard mee. Ik kon gewoon even mijn vrouw tot bekering brengen. Ja, dat is niet grappig, trouwens. Ja, lukt het ook niet. Dat is wel goed ook. Want anders was het geen echte bekering. Nee. Dat is wat. Maar je probeert dus alles, maakt niet uit, vriend, vijand, iedereen moet. Toch vind je dan, zegt God, laat ik je maar eventjes ergens in het bos steken voor een poosje. Dan zal ik je zonder wijzen waar ik eigenlijk mee bezig ben. En ik zeg niet dat allemaal al klaar is. Het bos is heel groot. Ja, dat ga je dan voor lieverlee uitvinden natuurlijk, hè? En iedere keer weer je wat meer uit. Maar dus, je ziet hoe dat God die wil je dus de rijkdom geven Die wil je de rijkdom van zijn genade, zijn goede tierenheid en zijn liefde en trouw geven. En die wil je daarmee vervullen. Maar om dat te doen, ik zou wel zeggen, is die eigenlijk bezig werkende, moet die ons bij de benen nemen en ondersteboven houden en eruit schudden alles dat erin zit. Hè? En er zit nogal wat in. Er zit ontzettend veel in. En dan is God nog steeds aan het schudden om eruit te krijgen wat erin zit, wat hij niet kan gebruiken. Zie je dat? En zodat hij je weer op de been kan zetten. En dat hij je dan kan vullen in werkelijkheid met zichzelf. Zie? In al de volheid Gods, lees je in Efeze 3. Nou, dat is geweldig als je eraan denkt. Dat je vervuld mag zijn. Met al de volheid Gods. Nou, dat is Gods bedoeling. Nou ja, dat. En die mens die kan zo hard roepen, hè. Vroeger zeiden we, als de kinderen iets hadden. En dan kon je al gauw horen. Of het echt was of niet, hè. Ze konden ook wel eens grote schreeuwen geven, natuurlijk. Dan was het helemaal niet echt, hè. En dan zeiden ze schreeuwen moord en brand. En wij schrijven nogal eens gauw moord en brand. Wanneer God ons ondersteboven houdt en een beetje aan het schudden is. Hè? En dat vinden we helemaal niet leuk. Was er een van die gasten die zei, ik vind het niet leuk. Nee, dat kan. Ja, vooral als je dan een paar broers eromheen in de stad die ook nog lagen, weet je wel. Dat kan ook nog gebeuren. Maar ik vind het niet leuk. En zo heb je een hoop christenen. Ik vind het niet leuk. Nou, Marielle, als je nou die DVD ziet, dan gaat er eentje daarmee en dat is Pliable. En Pliable die gaat met christen mee. En dan is je eentje onderweg en dan komen ze bij dat moeras. En dan vallen ze in dat moeras. Hè. En dan zegt Pliable, die kruipt er aan de kant van de stad van het verderf, kruipt hij eruit. Ik vind het niet leuk wanneer mensen mij uitlachen, hè, weet je wel. Nou, dus nou, ja, en Christen die worstelt er aan de andere kant uit. En goed, maar ik heb sommige lachen eigenlijk altijd dan die Pliable. Ik vind het niet leuk. Hè, hoe heet die Pliable? Is, Pliable? Plogar, ja. Nee. Ik weet niet hoe het in het Nederlands is. Ik zat wel eens op zo goed in het Nederlands. Ivan? Nee. Ik zat zo op zoek. Ik heb er hier eentje liggen. En hij gaat mee. Mijn pliable is die. Die kun je dus alle kanten op duwen. Dat betekent dat. Dus, watje. Maar, dus eigenlijk, als je die ziet gaan. Hè? Ja, maar ik vind het niet leuk. Ja, als je het niet leuk vindt dat mensen je direct meesteken, dat is jammer. Dat is jammer. Maar ik vind altijd, als je een koningskind bent, dan mag ze rustig gek met me steken, hoor. Ja. Want dan, mijn moeder die zou zeggen, dan moet je boven staan. Want dan staat er boven. Dat zegt toch ook Efeze 1? Je staat er nog boven. Je bent toch in Christus, dan ben je toch boven al dat gezeur hier op de aarde? Hè? Dus we zijn helemaal erboven. Dus dan ben je toch in de vrijheid? Zie, een hoop ervan is dat we niet zien wat God gegeven heeft. De rijkdom die God gegeven heeft. En daarin leven. Dus, moet eens even denken aan die spionnen, die 12 spionnen. En die gingen daar dat land in. En dan komen ze terug met een, ik zou maar zeggen, met een stok. En daartussen hebben ze vruchten hangen. Nou, dat is toch geweldig, hè? Heb je gezien? En dan zeggen ze, kijk eens wat we meegebracht hebben. Maar we kunnen het nog meer. En dit is wat God gegeven heeft. Zeg, heet in de gaten, dit is wat God geeft. Dit is wat God geeft in ons geestelijk leven. De vrucht van de geest. De vrucht, niet de vruchten. De vrucht van de geest. Gelaten 5. Kijk er eens naar. Geliefde, dat is je aan het werken in uw leven. Wat rijkdom. Wat een rijkdom. Neem het aan. Laat al het andere los. En wacht op hem. En neem aan wat hij geeft. Vader, we danken u zozeer. Voor het bijzondere. Om een kind van de levende God te zijn. Het bijzondere. Wat gij met ons voor hebt. Het bijzondere, Heere. Hoe gij de dingen in ons leven uitwerkt. Het wonderlijke, Heere. Dat gij met ons omgaat. Het wonderlijke dat gij van ons houdt. Het wonderlijke, Heere. Dat we straks voor eeuwig bij u zullen zijn. Maar dat we nu al het eeuwige leven hebben. Dat we nu al het leven van onze Heer Jezus hebben. Dat we nu een nieuwe schepping zijn in Christus. Dat we nu mogen vertrouwen op de levende God. Dat u ons nu al gezegend hebt met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. We danken u voor al de dingen die we nu mogen genieten. De nabijheid van onze God, de liefde van onze God. Danken u dat we u mogen vertrouwen, de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Dat we nu zo mogen leven dat het u behaagt. Vader, we kunnen niet anders dan danken, danken, danken. U loven en prijzen. In Jezus' naam. Amen.